Dit is Waterstof, het hele verhaal. Een podcast van Waterstofnet. Het kennis- en samenwerkingsplatform op het gebied van waterstof in de Benelux. Mijn naam is Davine Jansen. Waterstof kan in veel gevallen een duurzaam alternatief zijn voor bijvoorbeeld fossiel aardgas. Maar kan het ook op dezelfde manier getransporteerd worden? Wellicht zelfs door dezelfde pijpleidingen waarin we nu nog aardgas vervoeren? In deze aflevering spreek ik met Anthony Wang, senior consultant bij Guidehouse en gespecialiseerd in waterstof- en energiesysteemintegratie. Momenteel is hij projectmanager van het Guidehouse-team dat het European Hydrogen Backbone-initiatief ondersteunt. Een consortium dat bestaat uit meer dan 20 Europese gasnetwerkbeheerders die samenwerken om een pan-Europese infrastructuur voor waterstof te ontwikkelen. Ik vroeg hem uit te leggen waar hij zich dan precies mee bezighoudt.
Dus vandaag ben ik project manager bij Guidehouse en ik werk aan het ontwikkelen van een Pan-European Hydrogen Backbone, dus EHB. En dat is eigenlijk het ontwikkelen van een transportsysteem voor waterstof via hergebruikte aardgaspijpleidingen. Dus echt, hoe transporteer je waterstof op grote schaal?
En daar leiden we uit af dat dat er nu nog niet is. Waar staan we nu? Wordt waterstof alleen gebruikt waar het geproduceerd wordt?
Ja, eigenlijk wel. Dus we hebben vandaag wel, er bestaan kleine pijpleidingen, dus maar echt veel kleiner dan de aardgaspijpleiding die we gebruiken op grote schaal. Vandaag de dag hebben we, ik denk, ongeveer 1600 kilometer van waterstofpijpleidingen in Europa. En dat stelt eigenlijk niets voor. Het zijn eigenlijk gewoon kleine pijpleidingen tussen industriële bedrijven. En bijvoorbeeld als je het aardgasnetwerk neemt in Duitsland alleen is het al 550.000 kilometer of zo. Dus dat heeft je al toont al aan wat het verschil is tussen de twee. En het idee is natuurlijk dat in de toekomst gaan we minder en minder fossiele brandstoffen, dus minder en minder aardgas gebruiken en meer duurzame gassen zoals waterstof. En dat is waar die pan-Europese backbone een rol kan spelen.
Want op dit moment, als je waterstof van A naar B wil brengen, dan moet je dat in een tank stoppen en op een vrachtwagen binden en vervoeren op die manier. Ja. En een pijpleiding zou dat dan dus eigenlijk veel makkelijker maken. En het idee is dat dat dan over heel Europa kan. Nu noemde je het initiatief een backbone. De vertaling daarvan is natuurlijk ruggengraat. Maar wat wordt ermee bedoeld?
Ja, dus we noemen het een backbone ten eerste omdat het echt fundamenteel infrastructuur is waarop je een markt mee kunt bouwen. Dus dat, je hebt dat nodig, want zonder een ruggengraat en als je waterstof in land A kunt produceren, maar je het nodig hebt in land B, ja, dan heb je niet echt een markt. En dan heb je eigenlijk een beetje het geval dat we vandaag hebben, zoals je zei. Dan moet je het via vrachtwagens doen en dat is allemaal heel duur, want waterstof is een klein molecuul, dus als je het via vrachtwagen wilt transporteren, dan moet je het of onder heel veel druk zetten of omzetten tot vloeistof en beide kosten veel energie. Dus dat doen we niet graag. Dus de backbone is echt het transportsysteem om waterstof op grootschalig niveau te kunnen gebruiken. En dat zal nodig zijn als we het energiesysteem willen decarboniseren.
Dus als we in de toekomst niet meer aardgas, maar waterstof willen gaan gebruiken op heel veel plekken, dan is het wel belangrijk dat we dat op verschillende plekken kunnen opwekken en dat dat dan verhandeld kan worden, zodat die prijzen ook een marktwerking kunnen hebben. Want ik begrijp het goed dat het niet de bedoeling is dat er dan allerlei vertakkingen komen die de straten bij de mensen ingaan. Het gaat echt om die ruggengraat.
Dus onze studie voorlopig richt zich op de ruggengraat. Ik denk dat we nog geen conclusies hebben kunnen maken, dus we hebben gewoon de analyses nog niet gedaan over die vertakkingen. Ik denk, we willen ons echt focussen op plaatsen, sectoren waar we weten dat waterstof een rol gaat spelen. En voorlopig is dat in zware industrie, transport, mogelijk opslag van lange termijn opslag. En dat is echt op grootschalig niveau, dus dat is het transmissienetwerk. Op kleiner niveau, dus die vertakkingen waar je het over hebt, op distributieniveau, er zijn wel landen waar dat al meer in het debat besproken wordt. Bijvoorbeeld in Duitsland weet ik dat ze aan het kijken zijn naar waterstof in de bebouwde omgeving. Maar voorlopig hebben we het daar niet over in de backbone.
Dat is voor later eerst de prioriteit.
We beginnen met de backbone.
Maar kan dat zomaar? Kun je zomaar waterstof in een pijpleiding stoppen? Hoe werkt dat?
Ja. Nee, ja, inderdaad. Dat is een van de vragen waar de bedrijven waar we mee werken, dus de waterstofnet of de aardgasnetbeheerders, er naar aan het kijken zijn. Op zich, het idee is dat we eigenlijk zo weinig mogelijk veranderen. Dus vandaag transporteren we aardgas, morgen transporteren we waterstof. De consument, de verbruiker, moet er niet te veel van merken. Vandaag gebruik je aardgas voor je stroomopwek. Morgen doen we dat misschien met waterstof. Hetzelfde in andere industriële, voor industriële afnemers. En ja, via het transporteren willen we eigenlijk ook gewoon dat het hetzelfde blijft. Dus vandaag pomp je aardgas door je pijp, morgen doe je dat met waterstof. Er zijn wel technische overwegingen die gemaakt moeten worden. Dus ja, enerzijds moet je zorgen dat er geen scheuren in je pijpleiding ontstaan. Dus anderzijds ga je misschien iets meer het gas onder druk moeten zetten, omdat de moleculen kleiner is. Dus dat soort dingen moeten overwogen worden. Maar daar zijn de netbeheerders druk mee bezig. En bijvoorbeeld GasUnie in Nederland heeft al in een aantal proefprojecten laten zien dat het gewoon allemaal kan. Dat ze die capaciteiten hebben en dat ze dat allemaal kunnen beheren. Dus op zich, van een technisch oogpunt, maak ik me niet al te veel zorgen. Ik denk dat de uitdagingen voornamelijk commercieel en regelgevend zullen zijn.
En wat bedoel je daarmee? Is het dan commercieel in de zin van dat het gewoon te duur is? Of speelt er iets anders?
Ja, heel goede vraag. Nee, dus het komt, dus de visie van de EHB, de Waterstof Backbone, is dat we voornamelijk gebruik maken van bestaande hergebruikte aardgaspijpleidingen. Dus we hebben vandaag een erg ontwikkeld aardgasnet. En het zou zonde zijn om dat allemaal, ja, eens dat we stoppen met aardgas te transporteren, dat we het gewoon niet meer gebruiken. Dus daar ligt heel veel waarde en dat willen we eigenlijk gebruiken, hervaloriseren met waterstof. Maar ja, de uitdaging wordt dan wel dat je eigenlijk, je kunt je netwerk niet tegelijkertijd voor waterstof en voor aardgas gebruiken. Dus dan moet je die transitie maken en die omschakeling gebeurt natuurlijk niet van de ene dag op de andere dag. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de verschillende afnemers van waterstof, je hebt staalfabrieken, je hebt elektriciteitsopwekkingscentrales, die hebben allemaal een heel ander opzicht op waterstof, een andere tijdlijn. En dus om die switch te maken, ga je commercieel erg slim moeten zijn en ga je manieren moeten vinden om dat te realiseren. En ik denk dat daar voornamelijk de uitdaging ligt. Ook niet op het feit dat het te duur zal zijn, want ik denk dat dat allemaal goed komt. Maar echt het kunnen hergebruiken van die pijpleidingen, als ze ook nodig zijn voor aardgas.
Zolang iemand nog aardgas wil hebben, heb je die pijpleiding eigenlijk niet vrij? Of is dat te grof? Is dat te kort door de bocht misschien?
Ja, dat is, het klopt ook wel hoor. Maar ik denk dus het voordeel daar is dat we in Noordwest-Europa een erg ontwikkeld aardgasnet hebben. Dus je hebt heel veel van de pijpleidingen zijn, in het Engels noemen we het looped. Dus dat betekent eigenlijk dat ze in parallel lopen. Dus dat je een beetje zoals het autosnelwegsysteem, dat je eigenlijk tussen punt A en punt B wil, tussen Antwerpen en Rotterdam, kun je op heel veel verschillende manieren doen. Dus als je één route wilt gebruiken voor waterstof en de andere voor aardgas, dan kan dat. Dus dat maakt de fasering gemakkelijker. Dus dat is ook een beetje de visie, is dat in die fasering, dat je in een eerste fase eigenlijk een beetje een parallelle netwerk gaat hebben, waar je langs de ene kant enerzijds aardgas transporteert en anderzijds waterstof. Maar over tijd zullen we dat aardgas uitfaseren en wordt het allemaal waterstof.
En dan is er dus één pijpleiding met 100% waterstof en misschien nog vier daarnaast in het begin met 100% gas en dan op een gegeven moment nog maar 3, 2 en 1. Tenminste, zo interpreteer ik even jouw uitleg. Ik heb ook wel eens gehoord dat het ook gemengd zou kunnen worden. Dat je waterstof kunt bijmengen bij aardgas.
Ja.
Is dat ook een mogelijkheid?
Ja, absoluut. Maar heel even nog terugkomen op je vorig punt. Dus het uitfaseren gaat enkel over aardgas. De moleculen zelf, dus methaan, wat eigenlijk aardgas is, zou wellicht nog kunnen blijven in de vorm van biomethaan. Dus eigenlijk een andere duurzame versie van methaan. Dus dan heb je eigenlijk in de toekomst een soort van systeem waar je enerzijds biomethaan transporteert en anderzijds waterstof. Maar dat is misschien een beetje...
Nou ja, hetzelfde molecuul dat we nu als aardgas kennen, blijft dan dus wel bestaan, maar we halen het niet meer uit de grond, maar op een andere, op een andere manier creëren we dat op een duurzame manier. En dat kan dan misschien voor sommige toepassingen gebruikt worden en waterstof voor andere.
Ja.
Dus er gaan nog wel verschillende systemen naast elkaar blijven bestaan.
Ja.
Dat is zeker interessant om te weten. Maar ik vraag me toch af, het bijmengen van waterstof, dat lijkt ook een optie. Dat je gewoon in dezelfde pijpleiding zowel een methaan, misschien een fossiel methaan, als waterstof bij elkaar vervoert, het gewoon mengt.
Ja, ja, dat is natuurlijk ook een oplossing die af en toe besproken wordt. De waterstofbackbone gaat enkel over 100% toegewezen waterstofpijpleidingen, dus we hebben het daar echt niet over bijmengsel. Het bijmengen van waterstof in aardgas kan, technisch is het al bewezen, maar het probleem is, of de uitdaging is dat je enkel tot 15-20% kunt gaan, en dan moet je eigenlijk de volledige sprong maken. Dus het is moeilijk om een gefaseerde ontwikkeling te zien van het mengen tot het gedetailleerde transport.
Dan moet je even uitleggen. Waarom moet je na 15-20% ineens 100% gaan vervoeren?
Ja, technisch gezien gaat dat gewoon niet. Dus het is echt een technische...
Dan moet je zoveel gaan aanpassen aan je systeem dat je eigenlijk net zo goed 100% kunt... Duidelijk. Ja. Die samenwerking tussen die gasnetbeheerders binnen Europa, dat zijn natuurlijk eigenlijk de fluxussen, de gasunie van heel Europa. Hoe kwamen die ineens bij elkaar om dan aan jullie te vragen van, hey, kunnen jullie ons helpen dit uit te denken? Waarom moeten dat samen? Waarom doen ze dat niet gewoon apart?
Ja. Ze doen ook wel apart, doen ze ook werk. Maar het belangrijke is natuurlijk dat als je een geïntegreerde, interconnecteerde markt wil bouwen in Europa, dan is het gewoon heel belangrijk dat die landen aan elkaar verbonden zijn. En wat we dus niet wilden, was dat elk land aan hun eigen backbone of hun eigen netwerk begon te werken. Bijvoorbeeld Fluxys in België, GasUnie in Nederland, CRT in Frankrijk. En dat hun pijpleidingen aan de grens niet met elkaar verbonden zouden worden. Dus dat was een beetje het idee ook om dan als guidehouse dat wij konden helpen het project te coördineren. En ook landelijke verschillen een beetje op te lossen. Want zoals je kunt voorstellen, met zo'n project wordt het al snel geopolitisch gezien moeilijk. Om die landelijke verschillen een beetje te overbruggen, dat was het doel. Maar voor de netbeheerders is het heel belangrijk dat het een Europees project blijft. Want ze beseffen ook wel dat als je het op landelijk niveau gaat doen, dan bijvoorbeeld, landen hebben verschillende kenmerken qua aanbod en vraag. En er zijn gewoon landen waar je weinig vraag hebt en juist heel veel aanbod. Of landen waar je heel weinig aanbod hebt en heel veel vraag. En die landen verbinden. Als je in die landen waterstof wilt gebruiken, dan moet je gewoon een backbone hebben die niet enkel in een eigen land bestaan.
Oké. Is dat ook meteen de hele scope van het project of van de studie binnen Europa? Want ik heb ook wel gehoord over de mogelijke import van buiten Europa, dat daar ook pijpleidingen voor gebruikt konden worden.
Ja.
Zijn jullie daar ook mee bezig?
Dus voorlopig kijken wij, dus ons project heet natuurlijk de European Hydrogen Backbone, dus wij kijken vooral naar Europa. Dus ik zou zeggen, wij richten ons vooral tot beleidsmakers in Europa en op nationaal niveau binnen Europa. En we hebben wel gekeken naar mogelijke importopties, maar we komen ook tot de conclusie, kijk, in de toekomst gaan we waterstof waarschijnlijk maken met duurzame energie. En zelfs binnen Europa heb je best veel landen waar je al best veel duurzame energie kunt produceren. Dus in landen zoals Spanje, Italië, waar je veel zon hebt. En ook in het noorden, in Scandinavië, heb je goede bronnen voor wind. Dus je kunt al heel veel doen binnen Europa. En daar richten wij ons ook op in de studie. Maar bijvoorbeeld, als je luistert naar de Europese Commissie, hebben ze het ook vaak over Noord-Afrika, Oekraïne, mogelijk Noorwegen, waar andere bronnen voor waterstof zijn. En op zich is dat ook geen slecht idee voor de backbone, omdat de backbone natuurlijk, bijvoorbeeld Noord-Afrika, Marokko en Spanje, dat is 50 kilometer via pijpleiding. Dus die landen connecteren zich, verbinden zich meteen ook tot de backbone. En dat is dus eigenlijk net zo goed alsof het binnen Europa zou komen.
Dat zou nog aangesloten kunnen worden.
Ja.
Nou, dan kunnen we misschien meteen ingaan op de resultaten van die studie die jullie gedaan hebben. Jullie hebben gekeken naar kosten.
Ja.
Wat kost het om zo'n pijpleiding klaar te maken voor waterstof als je een gaspijpleiding hebt?
Ja. Ja, we hebben gekeken naar de kosten. Dus we hebben eigenlijk twee dingen gedaan. We hebben naar de kosten gekeken en we hebben kaarten ontwikkeld voor 2030, 2035 en 2040. Dat zijn een beetje de twee grote resultaten en conclusies. Wat we dus vonden, is dat je in 2040, dus voor de, ja, niet de ultieme, maar dus de laatste versie van onze kaarten, kom je uit op ongeveer bijna 40.000 kilometer. En dat zou dan qua investeringskosten, schatten wij dat in op tussen 40 en 80 miljard euro. Dus een grote marge. Het komt omdat er nog een aantal onzekerheden zijn rond de compressie. En om dat misschien ter vergelijking te brengen, ik denk dat we als Europa vorig jaar ongeveer 60 miljard hebben geïnvesteerd in duurzame energie, dus wind- en zon-PV. Dus ja, het is een groot bedrag, maar het is ook niet, qua schaal is het haalbaar. Zeker als het een pan-Europees is en het hoeft niet allemaal in één jaar betaald te worden natuurlijk. Dus het is, dat is de schaal een beetje.
Want is zo'n infrastructuur ook zinvol als je maar gedeeltelijk bouwt? Zeg maar, hoef je die niet in één keer helemaal te bouwen om alles te bereiken?
Nee, niet per se. Want we hebben natuurlijk drie versies van de kaart en we zien het ook in drie fases komen. In de eerste fase, in de eerste instantie, is het echt vooral nationale backbone, zoals we al eerder, wat je zou doen in België, in Nederland. En in Nederland zien we al dat GasUnie bezig is met hun project dat ze Highway 27 heten, omdat ze het in 2027 al wil realiseren. Dus het begint met nationale backbones en daar zien we eigenlijk vooral in landen waar vandaag al heel veel waterstof wordt of geproduceerd of verbruikt. En in een tweede fase zou je het dan verbinden met buurregio's van Europa, dus Noord-Afrika, Oekraïne. En dan pas in een derde fase zou het allemaal bij elkaar komen. Dus er is absoluut zin om het in fases te doen, in een fasering. Het hoeft niet allemaal van... En ook als je kijkt waar de kosten liggen, een groot deel van de kosten liggen in compressie. En dat zou pas later komen. Dus je kunt al heel veel doen zonder het volledige bedrag te investeren.
Want die compressie die heb ik al een paar keer horen langskomen. Het gaat er dus om dat er druk op dat gas moet zitten om het door die pijpleidingen te duwen.
Ja.
En dat is extra duur? Of wat is daar het probleem?
Ja, een probleem zou ik het niet noemen. Het is eerder... Het principe is hetzelfde als wat we vandaag met aardgas doen. Dus je brengt het inderdaad onder druk om het door de pijpleiding heen te pompen. Dus je begint bij een hoge druk en dan pomp je het en naarmate je transporteert, vermindert die. Het verschil met aardgas is dat waterstof een kleiner molecuul is. Dus je moet het iets meer druk geven, of het kost iets meer energie om het dezelfde druk te geven, om het even snel te kunnen laten vloeien, zeg maar. Dus om die reden kost het wat meer energie, heb je compressoren nodig die iets harder of sneller kunnen draaien. En dat kost allemaal wat meer geld en dat daar is technisch gezien nog wat werk aan de winkel. Die compressoren bestaan nog niet op grootschalig niveau. Maar het principe is dus hetzelfde als bij aardgas.
Oké, dus je kunt gewoon simpelweg niet de compressoren gebruiken die je al had. En daardoor is het een uitdaging.
Ja, precies.
En dan hadden we het ook over de op nationaal niveau, het Highway 27-initiatief, maar ook Fluxus heeft al kaartjes getekend voor hoe het eruit zou kunnen komen te zien over een aantal jaar. Wat zijn de grootste verschillen tussen de landen in Europa? Kun je daar iets over zeggen?
Ja. Ik herinner me net, dus over de kosten wil ik nog één ding zeggen, dus 40 tot 80 miljard, maar zo'n som betekent vaak niet zoveel, dus als je dat... vertaald naar een bedrag per kilo, want dat is een beetje het cijfer waar de meeste mensen mee werken, komt dat neer op ongeveer 10 tot 20 cent per kilo. En vandaag schatten de analisten in dat waterstof in 2030 ongeveer tussen de 2 tot 3, 4 kilo euro per kilo zal kosten. Dus dat geeft je al een soort van idee van de schaal en het feit dat pijpleidingen of transport via pijpleidingen niet zo heel veel toevoegt aan de productiekosten van waterstof over de hele waardeketen. Dus dat is ook een belangrijk idee van, het is wel 40 tot 80 miljard klinkt veel, maar eens dat je het vertaalt naar per kilo, valt het goed mee en is het eigenlijk klein genoeg om het waar te maken om het ook te doen, daadwerkelijk te doen. Dus dat even op de kosten. Ja. En dan op dus de verschillen op landelijk niveau, ik denk... Het begint natuurlijk met de topologie. Dus in landen zoals België, Nederland, Duitsland heb je heel veel aardgas, heb je veel parallele pijpleidingen. Dus daar wordt het gemakkelijker om die fasering te maken. We zien al dat aardgas begint uitgefaseerd te worden. In Nederland hebben we natuurlijk het Groningen gasveld, waarvan de productie vermindert. In België, het betekent dat je in België minder moet transporteren. Dus die pijpleidingen kunnen we hergebruiken voor waterstof. In andere landen, bijvoorbeeld in Spanje en Italië, zij zien zich meer als exportlanden. Dus zij zien waterstof eigenlijk als een grote kans om een nieuwe industrie op te bouwen. Dan heb je landen in Oost-Europa waar ze eigenlijk nog van kolen af aan het gaan zijn. Dus daar wordt aardgas soms nog gezien als een transitiebrandstof. Dat maakt het wat lastiger, want daar bijvoorbeeld terwijl je in Nederland kunt aannemen dat aardgasverbruik daalt, heb je bijvoorbeeld in Polen mensen die nog denken dat aardgasverbruik gaat stijgen. Dus dat maakt het wat moeilijker. En dan heb je de Scandinavische landen, daar heb je juist heel veel wind. En daar heb je vaak wind in het noorden van het land en vraag in het zuiden van het land. En kabels zijn niet zo handig om die door de bossen heen te bouwen. Dus dan is het misschien gemakkelijk om het via een pijpleiding te doen. Dus je hebt eigenlijk verschillende soorten manieren om die waterstofpijpleidingen te gebruiken. En dat verschilt erg per land. Maar dat is ook waar een soort van Europese visie om het samen te brengen, dat helpt bij het vertellen van het verhaal en dat helpt ook bij het communiceren naar beleidsmakers van hoe dat er allemaal uit gaat zien.
Ja, en nu hebben jullie in 2020 het eerste verslag gepubliceerd met jullie resultaten over wat het zou kosten, hoe het eruit zou kunnen zien. En nu zag ik afgelopen jaar weer een nieuw rapport dat er wel heel erg veel op leek. Maar wat is er toen gebeurd dat er een nieuw rapport nodig was?
Ja, we blijven druk bezig. Het eerste rapport in 2020 hadden we een groep van, ik denk dat het met z'n 11 waren. Dus we hadden 11 TSO's, heten ze, dus aardgasbedrijven. Het eerste wat je ziet als je naar de kaarten kijkt, is je ziet alle landen die er niet op staan. Dus dan vraagt men zich meteen af van hoe zit het met bijvoorbeeld Portugal, die niet op de eerste kaart stond. En dus dat was belangrijk dat we de kaarten blijven groeien. Dus in de tweede versie zijn we gegroeid tot 23 bedrijven. En nu denk ik dat we ondertussen 21 landen, dat we in 21 landen zijn. De tweede vraag is, welke volumes gaan er door die pijpleidingen heen vloeien? En dat was ook een vraag die we in het tweede rapport moesten beantwoorden. Dus kijken van waar ligt vraag, waar ligt aanbod, hoe verbinden we de twee? En dat is dan samengekomen in een tweede rapport waarin we dus de kaart hebben geüpdate en wat meer inzichten hebben geleverd over de toekomstige Europese waterstofmarkt.
Dus het zou goed kunnen dat er ook nog een derde verslag een keer komt met nog meer landen en...
Ja, dat is mogelijk. We kunnen vandaag nog niet te veel zeggen over de volgende stappen, want het is gewoon in ontwikkeling. Maar wat ik kan zeggen is dat de groep, het initiatief is natuurlijk... Ja, ze zijn erg blij met de impact die ze hebben gemaakt en het feit dat de markt ook de waarde inziet van wat ze hebben gebracht. En er is interesse van andere landen die er ook bij willen aansluiten. Dus het is zeker mogelijk dat er een volgende fase komt. En uiteindelijk, we hebben gezegd dat we in 2030 met de eerste pijpleidingen zouden beginnen, of dat in 2030 de eerste pijpen er zouden liggen. Dat is binnen 8 jaar en een paar maanden, dus betekent dat er veel werk aan de winkel is. Dus ik denk dat de volgende fase voor het initiatief is echt de implementatie, het realiseren van de visie.
En dat gaat lukken, die 2030, voor die eerste pijpleidingen?
Ja, dus we beginnen in 2030 met nationale backbones. En als ik zo kijk wat er in België en Nederland gebeurt, dan heb ik best wel vertrouwen in het feit dat we al heel veel gedaan zullen hebben tegen 2030. De pan-Europese backbone, dat zal iets langer duren.
Bedankt voor het gesprek.
Dankjewel, Davine.
Dit was een aflevering van Waterstof, het hele verhaal. Maar eigenlijk was het dit keer pas de helft van het hele verhaal. Want we weten nu wel hoe de Europese plannen voor waterstofpijpleidingen eruit zien, maar hoe zit het in onze eigen regio, in België en in Nederland? Hoe ver staan de ontwikkelingen? Waar gaan die eerste pijpleidingen precies komen? En wat zijn de landelijke verschillen? Je hoort het de volgende keer in deel 2 over waterstoftransport door pijpleidingen. Graag tot dan!